Zo. Blijft hij staan als het goed is. Goedemorgen. Dit is de tweede keer dat ik hier mag zijn. En toen heb ik ook al verteld dat ik de zoon van Wieger Sikkema ben. Dus dat zullen velen van jullie ook nog wel gedacht hebben. Toen jullie zagen dat ik vanochtend hier mocht spreken bij jullie aanwezig zou zijn. En voor degenen die dat nog niet bedacht hadden, ik ben dus het zoontje van. Het is mooi om hier te zijn. En ook wel een voordeel. Want ik wil eigenlijk, ik heb een soort van verzoek aan jullie. En dat heeft te maken met Wie is de Mol? Maar voordat ik daar iets over ga zeggen, ben ik wel even benieuwd. Wie heeft de aflevering van gisteravond nog niet gezien en wil die nog wel zien? Dus dat ik moet dus niks weg gaan geven, zeg maar. Geen spoilers. Oké. Dan probeer ik het zo anoniem mogelijk te doen. Maar het heeft te maken met dat mijn vader had uitgerekend na de vorige week. Had hij berekend, zo noemde hij dat dan, wie de mol wel moest zijn. En hoe hij dat gedaan heeft, dat weet ik niet precies. Ik denk dat hij heeft gekeken naar hoeveel personen hebben geld binnengebracht en wie niet. Molacties en dat soort dingen. Dus hij had het helemaal uitgerekend en hij was ervan overtuigd wie nu de mol was. En daar had hij dus ook, wij zitten dan in die app, hè, kun je punten inzetten op wie jij denkt dat de mol is. En als je het dan goed hebt, verdubbel je je punten. Nou, dan hebben we met ons gezin hebben we zo'n app. Dus daar had hij al zijn punten op ingezet. En wat blijkt nou gisteren, is degene op wie hij had uit, helemaal waar hij van overtuigd was, die ging eruit gisteren. Dus nu staat hij op 0 punten, helemaal onderaan. Vind ik dat heel leuk, vinden wij dat heel leuk, omdat hij er zo van overtuigd was. Dus ik wil eigenlijk jullie vragen, op het moment dat je hem weer tegenkomt, deze week of volgende week, maakt niet zoveel uit. Of wanneer je hem een mailtje stuurt, zeg maar het eerstvolgende contact wat je met hem hebt, dat je dat begint met, hey Wieger, 0 punten, hè? En dan gewoon daarvoor waarvoor je contact met hem wil ophebben. Dat zou ik en mijn broertjes en mijn zusjes zouden dat heel leuk vinden als jullie dat zouden doen. Nou, alle gekheid even op een stokje. Ik wil het vandaag met jullie hebben over het thema een cultuur van groei voor jong en oud. En ik denk, Wie is de Mol is een voorbeeld daarin waar denk ik jong en oud graag naar kijken. Dat is ook de enige link met de preek eigenlijk. Maar een cultuur voor jong en oud. En ik heb een hele praktische, eenvoudige preek, zou je kunnen zeggen. En waar we aan het eind ook nog iets interactiefs met elkaar gaan doen. Dus dan kunnen jullie je daar alvast een beetje voorbereiden. Sommigen gaan dat heel leuk vinden. Anderen is dat wat meer buiten hun comfortzone. Maar je bent er zelf bij, dus het gaat geen hele enge dingen zijn. Maar praktisch en eenvoudig vanochtend. Voor jong en oud. En dat wil ik doen aan de hand van een tekstgedeelte uit Lucas 19. Dus als je je Bijbel bij je hebt, dan mag je dat erbij pakken. Je Bijbel openen. Of je Bijbel aanzetten op je telefoon. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Een best wel bekend verhaal. Dat gaat als volgt. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Tot zover. Ik zei het al, dit is best wel een bekend gedeelte. En ik wil hier vandaag naar kijken met een hele specifieke blik, een hele specifieke bril. Gerald zei al, ik heb een nieuwe bril. Nou, die wil ik eigenlijk gebruiken om eens op een andere manier naar dit gedeelte te kijken. Zoals je door verschillende brillen altijd naar de Bijbel en ook of de andere dingen die je leest kunt kijken. Je hebt altijd met een specifieke context kijk je naar iets. En vandaag kies ik dus specifiek voor een speciale, specifieke bril. En dat is niet zozeer een theologische bril, dus ik ga niet dit gedeelte door om te kijken, joh, wat zitten hier nou voor theologische waarheden in die we kunnen gebruiken in ons volgen van Jezus. Ik ga ook niet kijken met een pastorale bril over wat doet Jezus hier nou precies met Zacchaeus en wat kunnen we daar dan over leren als het gaat om ons pastoraat, om hoe wij omgaan met anderen. Nee, ik wil kijken door de bril van cultuur. Een cultuurblik zou je kunnen zeggen. En voordat ik dat ga doen, is dan de eerste vraag, wat is cultuur eigenlijk? Als ik het woord cultuur noem, waar denk je dan aan? Wat komt er dan boven? Nou, ik heb dat opgezocht. Er zijn allerlei experts, sociologen, antropologen die daar allerlei definities van hebben gegeven over wat precies cultuur is. Daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar waar het op neerkomt, wat ze allemaal wel in gemeenschappelijk met elkaar hebben, is dat het gaat over waarden en normen die je belangrijk vindt en die zichtbaar worden in de dingen die je doet. Waarden en normen, dingen die je belangrijk vindt en die worden zichtbaar in de dingen die je doet. Nou, om daar een voorbeeldje van te geven, om het iets dichterbij te maken. Toen wij klein waren als kinderen, basisschoolleeftijd, toen ik naar de basisschool ging. Toen vond mijn moeder, die had als waarde, zou je kunnen zeggen, dat ze er voor ons wilde zijn. Eigenlijk altijd, dat ging natuurlijk niet. Maar ze vond het ontzettend belangrijk om op het moment dat wij iets hadden meegemaakt op een dag, dat zij beschikbaar was, zodat wij konden vertellen over wat er was gebeurd. Dat er een verbinding was, zeg maar. Dat was voor haar een belangrijke waarde. En hoe uitte zich dat? Mijn moeder zorgde er eigenlijk praktisch altijd voor dat zij thuis was op het moment dat wij thuis kwamen uit school. Ze was daar, dan had ze de thee klaar, stond een koekje klaar. En dan vroeg ze, hoe was je dag? En naarmate wij ouder werden en ook naar de middelbare school gingen, dan zeiden we altijd, hadden we standaard antwoord van ja, leuk. En dan gingen we weer weg. Maar ze was er altijd, zodat als er wel wat was gebeurd, als we als iets kwijt wilden, dan konden we dat vertellen. Mijn moeder stond daar. Nou, dat is zo'n voorbeeld van een stukje cultuur bij ons thuis. Wat mijn moeder heel belangrijk vond en wat zich uitte. Doordat zij ervoor zorgde dat zij als wij thuis kwamen uit school thuis was. Met een kop thee en een koekje. Zodat wij konden vertellen over onze dag. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je het over cultuur hebt, dan gaat het over de vraag, waarom doe je de dingen die je doet? Waarom doe je de dingen die je doet? En als je over die vraag in gesprek gaat, dan heb je het eigenlijk over cultuur. En nu is cultuur vaak iets waar je niet heel makkelijk je vinger op kunt leggen. Wat je heel makkelijk kunt beschrijven. Het voorbeeldje van mijn moeder, dat gaat dan nog redelijk goed. Maar vaak is er op plekken waar we komen, of waar we zijn in een cultuur, in een ander land. Zo kun je niet gelijk zeggen van nou, dit en dit vinden deze mensen belangrijk. Maar het is eerder iets wat we aanvoelen. Over een plek waar je graag bent of niet. Je kunt er niet echt je vinger op leggen. Nou, om dat ook duidelijk te maken, gebruik ik even een voorbeeldje van mijn vrouw Ilse. In Veenendaal hebben we het mooiste winkelcentrum ter wereld. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is ook niet helemaal waar. Het is gewoon een prima winkelcentrum. En er is één winkel waar Ilse heel graag komt. En dat is de Esprit. En ik ga geen reclame maken voor die winkel. We hebben geen aandelen of zo daar. Maar Ilse komt daar heel graag. En dat heeft te maken met de cultuur die daar hangt. Want alle andere kledingwinkels, zou je kunnen zeggen, hebben wel een beetje dezelfde soort strategie. Hè? Ze hebben allemaal aanbiedingen, kortingen. Kleren lijken wat mij betreft ook allemaal wel een beetje op elkaar. Of vindt Ilse van niet. Wat mij betreft is dat hetzelfde. Maar ze komt daar heel graag. En dat heeft te maken met de cultuur. Met de sfeer die er hangt. Met de mensen die er werken. Dat past gewoon heel goed bij haar. En dat maakt dat zij eerder de Esprit binnenloopt dan een andere kledingwinkel. En zo hebben we allemaal dingen, denk ik, als je er even over na gaat denken, dat je merkt, hey, een cultuur is best wel belangrijk bij de keuzes die ik maak. Over waar je gaat winkelen. Over hoe voelt het daar? Ben je er graag of ben je er juist graag niet? Over je schoolkeuze. Als je van de basisschool naar de middelbare school gaat. Of juist naar HBO of universiteit. Of een andere praktische vervolgopleiding. natuurlijk zijn dan andere dingen ook belangrijk. Maar een grote invloed is de cultuur die er is. Is de sfeer die je proeft. Dat wat het met je doet op het moment dat je binnenloopt. Dat heeft een grote invloed in de keuze die je uiteindelijk gaat maken. Maar ook in de familie. Welke familie ben je graag wel? En je schoonfamilie misschien wel niet, of andersom. Geen idee. Maar ook dat heeft vaak met cultuur te maken die er heerst. Zo zijn er op allerlei plekken is er wel iets van cultuur wat maakt dat je er graag bent, dat je ervoor kiest of juist niet. En cultuur hebben we het natuurlijk ook overal. We hebben het over de Nederlandse cultuur, die soms in botsing komt met andere culturen van mensen die uit andere landen hier naartoe komen en ook een plek vinden en dat botst. Waar wij vandaan komen, of waar wij nu wonen, de Veenendaalse cultuur is ook gewoon een cultuur op zich, waarin weer dingen heel anders eraan toe gaan dan hier in Meppel, ongetwijfeld. Ik zei al, gezinsculturen verschillen ook heel erg van elkaar. En misschien een leuk voorbeeldje daarvan is wel toen Iels en ik verkering kregen. Het was bij ons thuis altijd standaard na het avondeten 8:30 theetijd. 8:30 zaten we bij elkaar, gingen we thee drinken. Zaten we tv te kijken of te kletsen. Maar niet eerder, in ieder geval. Niet eerder dan 8:30. 8:30 was het. En toen kreeg ik verkering met Ilse. En ze kwam regelmatig eens bij ons thuis. Ook 's avonds. En dan bleef ze slapen of ze ging laat die avond weer naar huis. En op een gegeven moment, Ilse was het gewoon gewend bij hun thuis om thee te drinken wanneer ze wilde na het avondeten. Oh, we hebben er nu zin in, 7:30, doe maar. 7:45, 7:00, geen punt. Wanneer we er zin in hebben, doen we het. Dus ze was bij ons thuis en op een gegeven moment was het in ieder geval nog geen 8:30. Het was ervoor. Toen zei ze, nee, ik heb eigenlijk wel zin in thee. Toen zei mijn moeder, nee, doen we het nu nog niet, het is nog geen 8:30. Zo botsten daar die culturen een beetje met elkaar. Ilse was het gewend vanuit hun thuis van, nou, we doen het wanneer we er zin in hebben. Dan drinken we thee. Bij ons was het 8:30 en niet eerder. Inmiddels heeft Ilse denk ik toch iets van invloed gehad. Want begreep ik van mijn zusje dat het nu 8:00 is bij mijn ouders. Dus het is al iets opgeschoven. Maar zo botsen verschillende culturen met elkaar. En dit is dan een simpel voorbeeldje. Maar dat gebeurt natuurlijk ook op grootschalige en diepere dingen gebeurt dat met elkaar. En ook in de kerk hebben we cultuur met elkaar. Een kerkcultuur zou je kunnen zeggen. En ook daarin gaat het dus over de dingen die je belangrijk vindt. Alleen wat mijn ervaring is in kerk is dat er vaak ook dingen zijn die met cultuur te maken hebben. Met dingen, de manier waarop we dingen doen en de dingen die we doen. Omdat we het altijd al zo gedaan hebben. Ik hoorde laatst een voorbeeldje van een kerk ergens in het land. En daar was de catechisatie was daar. Alleen er kwam eigenlijk geen enkele jongere meer. Dus op een gegeven moment hadden ze gezegd, nou, we moeten maar stoppen met de catechisatie en kijken of we iets anders kunnen bedenken wat jongeren wel interessant vinden en leuk vinden om naartoe te komen. Dus dat werd besproken op een gemeenteavond. En toen dat gezegd werd, want het was eerst nog in een klein groepje, toen kwamen er gelijk een grote groep mensen. Die kwam een soort van, nou ja, een opstand wil ik niet zeggen, maar die stonden gelijk op. En die zeiden, ja, maar dat doen we al jaren, dus dat kunnen we nu niet ineens afschaffen. En toen werd de vraag gesteld, maar ja, maar waarom doen we dat? Waarom vinden we dat zo belangrijk? Wat zijn nou de waarden eronder waarom we die catechisatie doen? En toen vond er ineens een gesprek plaats op een veel dieper niveau over waarden, over dingen die je belangrijk vindt binnen een kerk. Dan dat het alleen maar heen en weer was van wel categorisatie, niet categorisatie. Wel niet, nee. Een diepe gesprek waarin mensen tot elkaar kwamen en waar ze zeiden, oh ja, maar dit vinden we belangrijk. Wat sluit daar dan het beste bij aan? Hoe kunnen we dat dan tot uiting laten komen? Kerkcultuur. Bouw je er bewust aan of is het meer omdat het altijd al zo gaat dat je de dingen doet? Nu begreep ik van mijn vader dat jullie met een aantal cultuuraspecten bezig zijn. En juist dat aan het bouwen zijn met elkaar. Met elkaar die gesprekken hebben over wat vinden we nou belangrijk. En ik denk, daar ben ik super blij mee om dat te horen. Omdat dat denk ik juist een van de belangrijkste dingen is. De cultuur die je met elkaar hebt, dat voelen anderen die hier binnenlopen. Die je ontmoeten op zondagochtend of op andere plekken. Die voelen, hey, en geven aan, wil ik hier graag zijn of niet? Dat is de invloed van cultuur. Nou, genoeg even als inleiding op cultuur, zodat we met elkaar een beetje op dezelfde pagina zitten. Als ik dan naar dit Bijbelgedeelte kijk in Lucas 19, wat valt me dan op als ik door deze blik, door deze bril van cultuur ga kijken? Zacchaeus, hoofdtollenaar, om goed te begrijpen wat dat inhoudt. Een hoofdtollenaar in die tijd, dat was een Jood binnen het Joodse volk, maar die werkte voor de Romeinen, voor de vijanden zou je kunnen zeggen. Het was een landverrader. En zo werd hij ook echt gezien door zijn volksgenoten, door de andere Israëlieten, door de andere Joden. Zacchaeus was een landverrader, want hij spande samen met de Romeinen. Hij zorgde ervoor dat hun geld bij de Romeinen terecht kwam. En ondertussen vroeg hij vaak ook nog wat extra van de mensen voor zichzelf, verrijkte hij zichzelf. Dus je kunt wel zeggen dat Zacchaeus nou geen lievertje was in het ogen van de andere Joden. En als je in de evangelie leest, wat dan opvalt is dat als de fariseeën of als de tekst het er gewoon over heeft, dat ze het vaak genoemd worden zondaars en tollenaars. Dat zegt iets over hoe zwaar dat die tollenaars, hoe erg dat gezien werd. Ze kregen zelfs nog een aparte categorie. Het waren geen gewone zondaars, nee, het waren tollenaars. Verschrikkelijke mensen, uitgekotst door hun eigen volk. Dus wat Zacchaeus hier doet, kan eigenlijk helemaal niet. Maar wat Jezus hier doet, kan eigenlijk ook helemaal niet. Want hij gaat om met zo'n tollenaar, met een landverrader. En wat ik dan het opmerkelijke vind als ik door die cultuurbril kijk, is dat Zacchaeus heel graag, maar dan ook heel graag bij Jezus wil zijn. Hij doet er alles voor. Hij klimt in een boom om maar iets van Jezus te mogen zien. Op het moment dat hij hoort dat Jezus tegen hem zegt, joh, ik moet bij jou thuis zijn, is hij hartstikke blij. Vol vreugde staat er in dit gedeelte. Is hij vol vreugde. Nou, dat is eigenlijk bizar. Want zoals ik al zei, Zacchaeus wordt eigenlijk uitgekotst door allerlei andere Joden. Ook door andere rabbies, zoals Jezus ook een rabbi was. Zacchaeus wordt uitgekotst. Maar juist bij Jezus, rondom Jezus is er iets of zo. Waardoor Zacchaeus zegt, ik wil wel bij hem zijn. Ik durf in zijn buurt te komen. Ik durf buiten mijn huis te komen en me te begeven onder het volk om iets van hem op te pakken. En op het moment dat hij bij hem thuis is, hij hartstikke blij. En dat zie ik eigenlijk steeds bij Jezus gebeuren. Dat juist die zondaars en die tollenaars maar al te graag bij Jezus willen zijn. Dat vinden ze niet erg. Ze zijn niet bang om dan veroordeeld te worden. Ze hebben geen angst. Nee, ze willen graag bij hem zijn. Ze zijn maar al te blij als Jezus bij hen thuis komt om te eten of om de nacht door te brengen. Voor mij zegt dat iets over de cultuur van Jezus. Dat die mensen, juist die zondaars, juist die tollenaars, het ergste van het ergste mogen zijn bij Jezus wie ze zijn. Ze mogen zichzelf zijn. Ze weten dat ze niet veroordeeld worden door Jezus. Ze weten dat Jezus niet met het vingertje gaat wijzen. Nee, ze mogen zijn wie ze zijn. Ze voelen zich thuis bij hem. Dat zegt iets over de cultuur van Jezus. Namelijk, en dat noem ik maar met één woord, en noem ik het met een woord uitnodiging. Jezus heeft een hele hoge uitnodiging voor dit soort mensen. Je mag zijn wie je bent. Kom bij mij, wees echt. Laat zien wat er in je hart is. Wat je ook doet, wat je ook gedaan hebt, je mag zijn wie je bent bij mij. Je hoeft niet eerst aan allerlei eisen te voldoen. Je hoeft niet eerst aan allerlei lijstjes te voldoen. Nee, wees gewoon bij me. Jezus heeft een hele erge hoge uitnodiging. Waar mensen zoals Zacchaeus, waar zondaars, waar tollenaars zich thuis voelen. Het uitschot van de samenleving voelt zich thuis bij Jezus. Uitnodiging. En aan de andere kant zie ik ook iets anders gebeuren. Als ik naar dit gedeelte kijk en naar andere gedeelten waar mensen dicht bij Jezus komen, dan zie ik dat er verandering plaatsvindt. Ook hier zegt Zacchaeus tegen Jezus, ik ga de helft van mijn bezittingen geef ik weg. En iedereen die ik heb afgeperst, daar geef ik het viervoudige van terug. Er gebeurt iets. Op het moment dat Zacchaeus in contact komt met Jezus, dan verandert er iets van binnen waardoor hij ineens een heel ander leven gaat leven. Hij wordt uitgedaagd door Jezus om stappen te zetten, om anders te zijn. Om vanuit die hoge uitnodiging van te zijn wie die mag zijn, verandert er iets. Een cultuur van uitdaging zou je ook kunnen zeggen, is er rondom Jezus. Op het moment dat je optrekt met Jezus en daarin bent wie je bent, daarin echt bent, dan tegelijkertijd weet je dat Jezus je ook uitdaagt om een volgende stap te zetten. In je relatie met hem, in hoe je omgaat met anderen, in keuzes die je maakt in je eigen leven. Jezus daagt je uit om even misschien wel uit de comfortzone te komen. Twee woorden die de cultuur van Jezus voor mij samenvatten. Uitnodiging en uitdaging. Daar gaat het om bij Jezus. En die zijn bij hem in balans. Waardoor mensen, als je het nodig hebt om gewoon even te zijn, om jezelf te zijn bij Jezus, om even tot rust te komen, om vrede te vinden, mag je bij Jezus zijn. En aan de andere kant daagt hij je ook uit om een volgende stap te zetten. Om niet te blijven zitten, maar te blijven groeien. Nou, ik werk bij LEF Navigators. En daar hebben we eigenlijk aan de hand van deze twee woorden hebben we een soort van cultuurmatrix, een tabel gemaakt. Die je kan helpen om de cultuur te duiden in je eigen kerk, in je werk, in je kring, in het jeugdwerk, in de kinderkerk. En die een hele leuke een tool, een lens is om met elkaar in gesprek te gaan. En om te kijken van, wat hebben wij nou eigenlijk meer nodig? Nou, deze wil ik even met jullie samen gaan invullen. Ik gebruik de zwarte pen, want de anderen doen het niet zo goed. Je ziet al, hier staat, als je het niet zo goed kunt zien, aan het eind van mijn preek komt er ook op de beamer, wordt die nog even geprojecteerd. Hier staat uitnodiging, hier staat uitdaging. Hier, als je het hier hebt over een hele hoge uitdaging, hier is heel weinig of uitnodiging, hier is heel weinig uitnodiging. En hier is een hele hoge uitdaging, hier is heel weinig uitdaging. Nou, dan heb je vier verschillende opties. En elk van die opties zegt iets over de cultuur die je met elkaar hebt. Dus als ik zeg, als ik hier begin, stel er is een hele hoge uitnodiging. Mensen zien je voelt verbinding, je durft jezelf te zijn. Dat heb je met elkaar, maar er is weinig uitdaging. Wat voor cultuur heb je dan met elkaar? Wat voor gevoel geeft dat? Wie roept? Thuis? Ja? Ons kent ons? Sorry? Theekransje? Ja? Laagdrempelig, ja? Ja, dat geeft, het zijn allemaal van die gevoelsdingen inderdaad, die komen naar boven. Hè? Ik zeg het ook wel eens, het geeft een beetje gevoel aan een soort van houtkachel, zeg maar, waar je met elkaar aan zit, lekker te warmen, lekker drankje erbij, gewoon gezellig met elkaar, waarin je goede gesprekken hebt en de diepte ingaat. Wij noemen dat ook wel de gezellige cultuur. Dus je hebt het gezellig met elkaar. Je voelt verbinding, je wordt gezien, je mag zijn wie je bent. Maar je wordt eigenlijk nooit eens, er wordt nooit eens een vraag gesteld die je prikkelt, die je uitdaagt. Die je even wat helpt om verder na te denken over wat zou voor mij een volgende stap kunnen zijn. Goed, de tegenovergestelde. Een hele hoge uitdaging, maar weinig uitnodiging. Wat voor gevoel geeft dat? Wat roept dat bij je op? School. Nou, dat zegt ook iets over de school, ja? Ja. Iemand anders? Opgejaagd? Onveilig, ja? Ja. We noemen dat met het woord stresscultuur. En daar passen al die dingen die jullie net gezegd hebben eigenlijk intussen. Dus waarschijnlijk ervaar je op school best wel stress. Een stresscultuur. Die wordt voortdurend worden er dingen aan je gevraagd die je moet doen. Er worden acties van je gevraagd. Maar er is nooit eens iemand die tegen zegt, joh, hoe gaat het nou met je? Hoe zit je nou in je rol? Hoe zit je in je werk? Hoe gaat het thuis? Je wordt niet gezien voor wie je bent. Maar als er iets gebeuren moet, dan weten ze je te vinden. Nou, wat je ziet gebeuren bij mensen die in een stresscultuur zitten, zie je dat mensen weg gaan duiken. Ze gaan zich verstoppen. Dus op het moment dat er gevraagd wordt, bijvoorbeeld hier, als dat hier in de kerk zou zijn en er zou een stresscultuur zijn, en er zou hier gevraagd worden om die pansoep, toch was het? Ja, nou stel dat wordt gevraagd en er zou een stresscultuur zijn, dan gaat iedereen zo kijken, zo van, nou, ik niet. Ik hoop niet dat hij mij aankijkt, want dan ben ik aan de beurt. Dat is een beetje het gevoel wat een stresscultuur doet. Denk van, nou, doe maar niet. Er wordt vooral te veel van mij gevraagd. En wat je mensen hier ziet doen, die was ik even vergeten, bij een gezellige cultuur, is dat mensen worden lui. Het is leuk, lekker aan dat vuurtje, het is gezellig met elkaar, maar mensen komen niet in actie. Mensen worden lui. Goed, weinig uitnodiging en weinig uitdaging. Slaap, saai. Ja, nou, die hebben we inderdaad ook maar de saaie cultuur genoemd. Daar gebeurt vrij weinig. Je wordt niet gezien. Niemand die aan je vraagt hoe het met je gaat. En je wordt ook niet geprikkeld om een volgende stap te zetten. En wat je ziet gebeuren, wat mensen hier in deze cultuur doen, is dat ze weggaan. Ze gaan op zoek naar een andere plek. Waar wel uitnodiging is, waar wel uitdaging is. Waar ze wel gezien worden en geprikkeld worden. Mensen verlaten. Nou, en deze. Veel uitnodiging, veel uitdaging. Actief, ja. Groei, yes. Groeicultuur. Dat zijn twee voorwaarden eigenlijk. Als je mag zijn wie je bent en je wordt gezien. Er is oog voor jou als persoon en er wordt ook naar gevraagd. En tegelijkertijd word je ook uitgedaagd. Krijg je verantwoordelijkheid toebedeeld. Zijn dat twee voorwaarden om te kunnen groeien met elkaar, en ook, maar ook als persoon. Een groeicultuur. We noemen dat ook wel eens een discipelschapscultuur. En dat is dat ik hier Jezus ook zie dienen. Hij zit eigenlijk in dit kwadrant, in dit vierkant zou je kunnen zeggen. Hij heeft een hoge uitnodiging, een hoge uitdaging, waardoor je ziet dat mensen groeien in het volgen van hem. Nou, nu kun je deze cultuurmatrix gebruiken in allerlei omstandigheden. Je kunt hem eens over je kring plakken en met elkaar gesprekken hebben. Hey, over waar zitten wij eigenlijk met onze kring? Je zou hem op je werk kunnen gebruiken met je collega's. Hoe ervaren wij onze cultuur eigenlijk? Waar zitten we dan? Je zou hem kunnen gebruiken zelfs met je gezin. Hoe ervaar je ons gezin? Waar zitten we dan? En je zou hem ook kunnen gebruiken in je kerk. Je zou ook eens over je kerk kunnen neerleggen. En specifiek binnen jeugdwerk. Of over binnen pastoraat. Of nou ja, noem ook maar op. Maar ook als geheel. En dat geeft denk ik aanleiding om met elkaar dieper het gesprek aan te zoeken. Van hé, maar wie willen we dan precies zijn? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons meer richting die groeicultuur bewegen? En misschien nog even goed om erbij te zeggen. Je kunt hier ook bewust voor kiezen. Hè? Dus als je een activiteit in de kerk of op het werk hebt waarvan je zegt, nou, we willen vooral dat het gezellig is, dan is dat prima. Het is niet alleen maar dit is niet alleen maar goed. Alleen als je er maar bewust voor kiest. Als je zegt van we willen hier zijn, maar ondertussen zit je hier of hier, ja, dan gaat er iets mis. Maar als je zegt nee, we willen vooral hier zitten, prima, of hier. Ik weet niet waar dat dan zou zijn, maar goed, als dat een bewuste keuze is, dan is dat goed. En zo kun je hem overal overheen leggen. Het helpt om bewust te bouwen aan cultuur. En ik heb het thema van deze preek genoemd cultuur voor jong en oud. En het leek me mooi om dit praktisch te maken hier op deze ochtend al. Door met elkaar dus in gesprek te gaan over hoe ervaar je de cultuur binnen deze kerk op dit moment. En daar heb ik als buitenstaander, kan ik daar vrij weinig over zeggen. En het is ook niet bedoeld om even te kunnen zeuren over de kerk. Of om even je eigen dingetje kwijt te kunnen en dan weer door te gaan. Maar juist om elkaar een wat dieper gesprek met elkaar te hebben. Over hoe zit je hier nou? Hoe ervaar je de cultuur in deze gemeente nou? En hoe zouden we eventueel meer uitnodiging of uitdaging kunnen toevoegen? En het lijkt me mooi om dat door de generaties heen wat te doen. Dus mijn voorstel is om drietallen te maken. Waarin één iemand zit die onder de 30 is. Één iemand tussen de 30 en de 50. En één iemand boven de 50. En dat zijn, die vormen met elkaar een drietal. En dan worden er op de beamer drie vragen geprojecteerd. En ga daar eens met elkaar over in gesprek. Aan de hand van deze cultuurmatrix. Helder? Voor sommigen misschien wat spannend. Maar probeer om daar eens met elkaar een gesprek over te hebben. En we hebben maar 10 minuutjes ongeveer. Dus het zal nooit heel veel kunnen zijn. Maar misschien is het een mooie aanleiding om daar eens op door te spreken met elkaar. Dus maak die drietallen. Goed, sommigen zoeken hun plek alweer op. Te horen aan het geluid wat ik nog steeds hoor, zijn jullie eigenlijk nog lang niet met elkaar uitgesproken hierover. Gelukkig hebben we straks koffie en thee en zo, en kun je elkaar dan weer opzoeken en het gesprek voortzetten. Ik wil nog. Ik ben bijna klaar. Ik wil nog graag één ding eraan toevoegen. Want ik kan me voorstellen dat je een heel mooi gesprek hebt gehad zojuist. En dat je misschien wel dingen hebt gehoord van iemand waarvan je dacht, hé, zo iemand zit veel anders in deze kerk als dat ik dat zit. Dat zegt iets over die persoon, maar dat zegt misschien ook wel iets over hoe verschillende generaties op dit moment de huidige cultuur ervaren. En het mooie is dat een soort verbinding kan geven. En misschien heb je daarin juist al wel ideeën met elkaar besproken over hoe zou je dat nou kunnen doen. Nou, mocht dat nou het geval zijn, laat dat dan niet weer zeg maar na vanochtend verwateren. Maar doe er iets mee. Schiet iemand aan. De raad, Diana vanuit het jeugdwerk, niet zodat zij het vervolgens allemaal uit kunnen werken. Maar zodat zij met jou kunnen nadenken over hoe je zoiets gestalte zou kunnen geven. En hou dit gesprek met elkaar vooral levend. Ik wil graag nog kort met jullie bidden. En dan zingen we nog een mooi toepasselijk lied hierbij. Vader in de hemel, ik wil u danken dat we misschien wel wat anders als dat we gewend zijn, als dat we toen we vanochtend hier naartoe kwamen ook verwachten. Heer, dat we zo met elkaar in gesprek mochten gaan als gemeente met elkaar. Heer, als jong en oud met elkaar om te praten over deze gemeente, over hoe we de cultuur ervaren. Heer, hoe we allemaal in deze gemeente zitten. Heer, en dat is misschien wel heel verschillend van elkaar, of dat lijkt juist op elkaar. Heer, daar gaat het misschien niet eens zozeer om. Heer, het gaat er veel eerder om dat we dat van elkaar horen en dat we met elkaar nadenken hoe we meer met elkaar verbonden kunnen zijn. Heer, meer met elkaar kunnen werken aan een cultuur voor jong en oud, waar jong en oud kunnen groeien in het volgen van u. En het kunnen groeien als, in wie ze zijn als persoon. Heer, in het kunnen groeien als gemeente samen ook. En Heer, ik wil u zo uw zegen vragen over de gesprekken die er geweest zijn. Over de verbindingen die er gelegd zijn. Heer, wilt u het zegenen? Wilt u maken dat het bijdraagt aan samen gemeente zijn? Om samen op weg zijn? Heer, om samen te bouwen aan een cultuur die aantrekkelijk is. Aan een cultuur waar mensen kunnen groeien. Waar mensen gezien worden. Waar mensen mogen zijn wie ze zijn. En waar ze geprikkeld worden om een volgende stap te zetten in het volgen van u. Dank u wel, Heer, dat u dit geeft. In Jezus' naam. Amen.